Jesus sagt, Johannes sagt, Vers 36, want ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Een van de dingen waar Jezus actief mee bezig was, tijdens zijn bediening, was op zoek gaan naar arbeiders voor de oogst. Naar mensen die bereid waren om niet voor zichzelf te leven, maar om voor hem en voor het evangelie van het koninkrijk te leven. En we krijgen daar een glimp van in Matteüs hoofdstuk 9, vers 35, hoe die bediening van Jezus, hoe Jezus zich daarvoor, hoe hij zich voelde en hoe hij zich inzette voor de mensen. En ik wil dat toch even lezen, want wat we zeggen, waar we het over gaan hebben, is, vind ik denk dat het belangrijk is dat we deze woorden daarin meenemen. Want wat zien we in Matteüs hoofdstuk 9, vers 35? Jezus ging alle steden en dorpen langs en hij leerde in een synagoge en verkondigde de evangelie van het koninkrijk. En hij genas alle ziekte en alle kwaal. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. Daar zij voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hebben. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders, die zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. En daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. God zoekt arbeiders voor de oogst. En we gaan zien dat Jezus op een gegeven moment drie individuen tegenkomt. En hij gaat spreken over hun arbeid. En we lezen daarover in Lucas hoofdstuk 9. En daar gaan we wat tijd in doorbrengen. In Lucas hoofdstuk 9. Wat Jezus was op weg met zijn discipelen. En in vers 57 van Lucas hoofdstuk 9, daar zien wij dat er iemand naar Jezus komt, en wat zegt hij? Ik zal u volgen, waar gij ook heen gaat. Dan zeggen we, wauw. Hier is iemand die Jezus heeft gezien, waar hij mee bezig is, wat hij aan het doen is, wat hij aan het bewerken is, in de levens van mensen, in de harten van mensen, en hij wil dat ook. En hij zegt, Jezus, ik wil u volgen, waar gij ook heen gaat. Zou deze man, als hij dat zegt, werkelijk beseffen wat dat impliceert? We lezen in Matteüs, in de parallele tekst, Matteüs 8, vers 19, hoeft dat niet open te slaan, dat het een schriftgeleerde is die dit zegt. Een schriftgeleerde. Dat waren mensen van aanzien in de Joodse maatschappij. Als deze mens zegt tegen Jezus, ik ga u volgen waar gij ook heen gaat, dan tekent hij zijn eigen doodvonnis bij manier van spreken in zijn maatschappij. Hij snijdt zichzelf af van alles en iedereen die hij tot nu toe gekend heeft. Omdat hij zegt, Jezus, ik wil u volgen waar gij ook heen gaat. In Johannes 9 lezen wij een verhaal over een blind geborene. En Jezus geneest die. En de Joodse leiders doen een onderzoek en ze roepen de ouders. En ze vragen wat is er gebeurd. Maar wat lezen we daar in vers, en we hoeven het niet open te slaan. Maar vers 22, daar lezen wij dat de Joden zich hadden voorgenomen, als er ook maar iemand was die Jezus als Christus zou beleiden, die zou uit de synagoge worden gebannen. Gebannen betekent, je komt er niet meer in. Hier is een schriftgeleerde. En die zegt tegen Jezus, waar gij ook gaat, ik wil u volgen. Nu we weten, als wij aan God een belofte maken, dan maakt niet uit, is die klein of is die groot, die moeten we nakomen. God houdt niet van mensen die ja zeggen en dan nee doen. Of die nee zeggen en dan ja doen. Dus ik vind het heel mooi dat deze mens, we kennen hem verder niet, we kennen hem alleen van deze woorden, er wordt niet gezegd wie hij is. Maar de overtuiging van deze mens is ons een voorbeeld. Jezus, ik wil u volgen, waar jij ook heen gaat. En natuurlijk, zijn ja moet een ja zijn. En soms hebben wij dat ook wel, dat wij zeggen, Jezus, ik wil u volgen waar jij ook heen gaat. Jezus, ik ga u volgen waar jij ook heen gaat. Maar er komen momenten dat we schade lijden. Er komen momenten dat het eigenlijk niet meer fijn is om Jezus te volgen. Omwille van de moeite en de strijd die het met zich meebrengt. Dat we zeggen, ik wil gaan opgeven. Zoals Petrus. Die ook zei, Jezus, ik ga de dood in met u. En Jezus zegt, maar Petrus toch. Maar voordat de haan 3 keer gekraaid heeft, gaat gij mij verraden. Maar het is die overtuiging die Petrus had, die hem later wel, een van de meest vooraanstaande discipelen maakt. Die hem Jezus inderdaad doet volgen, waar Jezus hem leidt. Ook op plaatsen waar hij niet zelf zou willen gaan. Nu, denk aan hoe ik begonnen ben met de tekst in Johannes 6. Jezus zei, ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Wel, als we verder gaan lezen, moeten we daaraan denken. En ik wil dat jullie dan even gaan nadenken, het contrast tussen wat Jezus zei, en wat de twee volgende voorbeelden zeggen. Maar voordat we daar naartoe gaan, zegt Jezus iets op het antwoord van deze schriftgeleerde, in vers 58. Jezus zegt tot deze schriftgeleerde, oké, jij wilt me volgen. Oké, dat is goed. Maar wat zegt hij? Je moet wel iets beseffen. En wat moet deze schriftgeleerde beseffen? De vossen, die hebben holen. De vogelen des hemels, die hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Jezus kwam om God te dienen. Om zijn Vader te dienen die in de hemel is. Om zijn wil te volbrengen en niet zijn eigen wil. En ja, een vos, die kan nog eens af en toe teruggaan naar zijn hol. En in een hol, daar is het lekker warm. Daar is de familie, daar zijn de kindjes. Daar is het vrouwke. De vogeltjes kunnen terugkeren naar het nest waar de eitjes zijn, waar de kuikentjes zijn. Waar ze eten kunnen geven, waar de warmte is, de genegenheid is. Maar de Zoon des mensen had dat niet. Die was bezig met een werk dat veel groter en veel belangrijker was. Het werk van zijn hemelse Vader. En dus die schriftgeleerde moest dan weten, zijn keuze was bewonderenswaardig. Zijn keuze was goed, was juist, was rechtvaardig, was het beste van het beste, maar er waren wel consequenties aan die keuze. Dat was de eerste. Ze zijn op weg. En in vers 59 is daar iemand anders. En Jezus zegt tegen deze andere, volg mij. Nou, we hebben juist gezien in Matthäus, hoofdstuk 9. Jezus was op zoek naar arbeiders. Naar mensen die de evangelie van het koninkrijk wilden uitdragen. Die wilden leven om het woord van God te verkondigen aan de mensen. En Jezus ziet hier iemand staan. En hij zegt, volg mij. Maar als Jezus tegen iemand zegt, volg mij, dan zegt hij dat niet zomaar. Jezus kent die. Jezus kent het hart. Jezus kent het leven, kent de omstandigheden van die mensen. En Jezus zegt tegen die mens, die waarschijnlijk Jezus wel wilde volgen, volg mij. Maar kijk wat er dan staat. Wat is het antwoord van deze? Jezus, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn Vader te begraven. Dus het is niet zo dat deze persoon Jezus niet wilde volgen, maar hij wilde eerst iets anders doen. Maar wat valt ons op? Hoe antwoordt hij? Mij eerst. Wat zei Jezus? Ik ben van de hemel nedergedaald niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezondigd heeft. En wat zegt deze persoon wanneer die door de Allerhoogste God wordt geroepen? Om in contact te komen met hem. Om een intieme band te hebben met de Schepper. Om een vriend van God te zijn. Om kennis te hebben van wie God is door de persoon van Jezus Christus. Wat zegt hij? Nee, God, niet jij eerst, mij eerst. En was het zo slecht wat hij wilde doen, zijn vader gaan begraven? Ik denk het niet. We hebben gezien, een begrafenis op zich, Lazarus werd begraven. Was het niet verkeerd? Jezus was zelfs begaan met het verdriet van de mensen. Daar lag het probleem niet. Het probleem lag in deze persoon zijn hart, mij eerst. Hij wilde niet God eerst, hij wilde mij eerst. Maar natuurlijk, kijk wat Jezus zegt dan. Dan zouden ze zeggen, amai Jezus, wat zeg je nu in vers 60? Op dat verzoek van laat mij eerst mijn vader begraven. Jezus zegt tot hem, laat de doden hun doden begraven. Maar ga jij heen en verkondig het koninkrijk Gods. Wauw. Laat de doden hun doden begraven. De verloren zoon, toen hij terugkwam, wat zei de vader? Mijn zoon hier was dood geweest. Maar is terug levend geworden. Hij was verloren. Hij is gevonden. Jezus zegt tegen deze mens. Die hij had opgeroepen om hem te volgen. Maar die het belangrijker vond om mij eerst te stellen. Jezus zegt. Die doden. Mensen die geestelijk dood zijn. Laat die de fysiek doden maar begraven. Maar jij volg mij. Jij gaat doen wat uw hemelse vader van u vraagt. Ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. We weten niet hoe deze persoon daarop heeft gereageerd. We weten ook niet van de eerste, van die schriftgeleerde, hoe hij heeft gereageerd. Maar er komt een derde. En weer een ander. Vers 61 zeide: ik zal u volgen. Heer. Maar. En wat zien we weer? Laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoot. Was het dan zo slecht dat die man wilde zeggen van, hey, ik wil toch even afscheid gaan nemen van mijn dierbaar? Was dat zo verkeerd? Nee, dat was niet verkeerd. Maar mij eerst was verkeerd. Hij wilde zich wel toewijden aan God, maar er kwam een kink in de kabel. Mij eerst. Mij eerst is altijd fout. God eerst, dat is hoe het moet zijn. En hoe antwoordt Jezus daarop? Jezus zeide tot hem, niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk Gods. Want stel u voor, die persoon die zijn vader wou begraven, Jezus kende zijn leven, Jezus kende zijn omstandigheden, wij weten niet meer als alleen dit. Maar stel u voor, die persoon gaat zijn vader begraven. Wat komt er altijd kijken als iemand sterft? Erfenis. Ching ching, kassa kassa. Mensen beginnen gekke dingen te doen als erfenis kwesties zijn. Wie weet was dat een verleiding voor hem. Om Jezus niet meer te gaan volgen. En wist Jezus dat? En wil Jezus hem daarvoor beschermen? Ik weet het niet, ik ben aan het speculeren. Maar Jezus heeft een reden om te zeggen waarom hij zegt wat hij zegt. Die mens die zegt van, ja maar, eerst mijn familie. Nou wie weet, was de invloed van die familie zo groot. Dat die zouden zeggen, hey, stop maar met zo gek te doen. Kom maar, je weet wat de consequenties zijn van Jezus te volgen. Je wordt gebannen uit het leven van ons. Je hebt geen omgang meer met ons. Je hoort niet meer bij ons. Stop daar maar mee, wij willen nu bij ons. En dat die invloed en die verleiding zo groot was, dat hij niet zou bezig zijn met de grootste roeping die een mens kan hebben, namelijk het dienen van de Allerhoogste God. En dat hij zich zou keren tot het tijdelijke, tot het wereldse, tot het nietige. Hoe belangrijk is de uitnodiging van God voor ons? Hoe belangrijk is God zijn vriendschap voor ons? Zijn wij ook mensen die reageren, God, ik ken u, God, ik wil u volgen, God, ik wil u kennen, maar mij eerst. En ik denk dat we dat allemaal bij momenten doen, mij eerst. Dat onze eigen belangen, onze eigen gedachten, onze eigen gevoelens prioritair maken. En Jezus wil ons leren door dit voorbeeld. Niet dat het slecht is om je vader te begraven, niet dat het slecht is om goeiedag te zeggen tegen je familieleden, maar dat uw prioriteiten juist moeten zijn. Uw prioriteiten moeten juist zijn. Als jij mij eerst plaatst voor God eerst, dan is uw prioriteit niet juist. We doen vaak meer moeite om in de gunst te komen bij mensen, dan om in de gunst te komen bij God. Als God zegt, volg mij, wat moet dan ons verlangen zijn? Wel, laat maar alles wijken en laat maar alles vallen en we volgen God. Want God te kennen, er is niks hogers wat we kunnen bereiken in het leven dan een intieme band te hebben met de Schepper. Dan God liefde, God zijn liefde te ervaren, elke dag weer opnieuw. Kijk eens in Jeremia hoofdstuk 9, vers 23 en 24. Zo zegt de Heere, Jeremia hoofdstuk 9, vers 23 en 24. De wijze roemen niet op zijn wijsheid. De sterke roemen niet op zijn kracht. De rijke roemen niet op zijn rijkdom. Maar wie roemen wil, die roemen hierin, dat hij verstand heeft en mij kent. Dat ik de Heere ben, die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doet. Want daarin heb ik behagen, luidt het woord des Heeren. Hebben wij verstand, dan kennen wij God, dan weten wij dat God daarin behagen heeft. Maar als wij ook spreken bij momenten mij eerst, dan sluiten wij voor ons de toegang tot de vriendschap van God. En we hebben allemaal in ons gedachten, hebben wij rechtvaardige reden om te zeggen, mij eerst. Dat we keuzes moeten maken tussen verplichtingen naar ons gezin toe, verplichtingen naar onze familie toe, verplichtingen naar de gemeente toe. En dat zijn niet altijd gemakkelijke keuzes die wij moeten maken. Soms is het echt moeilijk om een keuze te maken. Maar als in die keuzes die we moeten maken mij eerst komt, dan is de zaak verloren. Dan is de prioriteit niet juist. Kijk eens in Lucas hoofdstuk 14. Waar Jezus een gelijkenis spreekt over mensen die ook vinden dat zij een goede reden hebben om niet te luisteren naar de uitnodiging van God. Van Lucas hoofdstuk 14, vers 15, toen iemand van de disgenoten dat hoorde, zeide hij tot Jezus, zalig wie brood eten zal in het koninkrijk Gods. Jezus zeide tot deze, iemand richtte een grote maaltijd aan en nodigde velen. En hij zond zijn slaaf uit tegen het uur van de maaltijd, om tot de genodigden te zeggen, komt, want het is nu gereed. En zij begonnen zich alle opeens te verontschuldigen. De eerste zeide tot hem, ik heb een akker gekocht, en ik moet die noodzakelijk gaan bezien, ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. En dat begrijpen we toch? We moeten keuzes maken om te werken. Dus het is dan zo vreemd dat deze mens zegt, ja maar ik heb een akker gekocht, ik moet dat toch even gaan bekijken. Dat is toch een verantwoordelijkheid die ik heb. Ja, maar als dat voorgaat op Gods roep, en op Gods wil, dan is het fout. Dan is het een verontschuldiging die u het eeuwig leven gaat kosten. Wat zegt de volgende? Een ander zeide, ik heb 5 zwaan ossen gekocht en ik ga die keuren. Ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. Tja, voor wat je hebt, de Bijbel leert ons, je moet als een goede rentmeester omgaan met uw bezittingen. Ja, als iemand ossen heeft gekocht, 5 span ossen, ja, moet gekeurd worden. Zo goed wat die mens doet. Maar als dat voorrang krijgt op God, dan is het fout. Weer een ander zeide, ik heb een vrouw getrouwd. En daarom kan ik niet komen. Dat is degene die we misschien het beste kunnen begrijpen. Hè? Als je een vrouw trouwt, dan heb je weinig tijd. Maar, als mij eerst daarin komt, jij kunt voor jezelf misschien wel denken, ik heb een rechtvaardige reden. Mijn excuus is juist. Mijn reden, God zal er wel begrip voor hebben. Nee. God wil dat hij op de eerste plaats komt. En al het andere, maakt niet uit wat het is, of wie het is, of wanneer het is. Als God zegt, kom en volg mij, moeten we gaan en volgen. Onvoorwaardelijk. En de slaaf, vers 21, kwam terug en berichtte zijn heer deze dingen. En hoe reageerde de heer? Met begrip van, oh, ik begrijp het wel, 5 span ossen, een stuk akker, een vrouw, ja, iedereen heeft zijn bezigheden. De heer des huizes werd toornig en zeide tot zijn slaaf, ga aan soms de straten en de stegen van de stad in en breng de bedelaars en misvormde en blinden en lammen hier. En de slaaf zei, de heer, wat gij hebt opgedragen is geschieden en er is nog plaats. En de heer zeide tot zijn slaaf, ga de wegen en de paden op en dwing hen om binnen te komen. Mijn huis moet vol worden. Want ik zeg u, niemand van de mannen die welke genodigd waren, zal van mijn maaltijd proeven. En waarom niet? Mij eerst, in plaats van God eerst. Daarom konden zij niet succesvol zijn. Dus iemand die zijn ogen, zijn blik niet kan focussen op God, en die zijn ogen niet kan afnemen van het aardse en van het tijdelijke, die is het niet waard om een discipel en een dienaar van het koninkrijk van God te zijn. Dat is hetzelfde als Lot zijn vrouw. God zei ook tegen Lot en zijn vrouw en zijn gezin, kijk niet achterom. Wat zei Jezus? Als je de hand aan de ploeg staat en je kijkt achter u, wat gebeurt er dan? Dan gaat je een hele kromme lijn trekken op je akker. Omdat je niet vooruit kijkt, maar je bent achteruit aan het kijken. Lot zijn vrouw, haar begeerte ging uit naar het wereld, naar het tijdelijke, naar het aardse. En ze keek om en ze was verloren. Israël, kijk eens in Exodus hoofdstuk 16. Israël zat in de woestijn. God had gezegd, ik breng u naar het beloofde land. Ik heb het beste met u voor. Ik ben de God die u leidt, die u beschermt, die van u houdt, die er voor u is, die ervoor zal zorgen dat je niks tekort komt. En ze zitten in de woestijn. En wat doet het volk in vers 2 van Exodus hoofdstuk 16? Ze morren. Allemaal. Tegen Mozes en tegen Aaron. Maar wat doen ze? Zijn ze vooruit aan het kijken? Zijn ze aan het kijken naar het beloofde land? Zijn ze aan het kijken en het hopen op Gods belofte? Nee. Kijk eens waar ze naar kijken. Of dat wij door de hand des Heren in het land Egypte gestorven waren. Toen wij bij de vleespotten zaten en volop brood aten. Want gij hebt ons in deze woestijn geleid om deze gehele gemeente van honger te doen omkomen. Mij eerst. En ze keken achter zich, in plaats van voor zich. En hun prioriteiten waren niet juist. We gaan daar verder niet op in, maar we gaan wel besluiten met Matthäus hoofdstuk 6. Jezus is van de hemel nedergedaald, niet om zijn wil te doen, maar om de wil van hem die hem gezonden heeft. En dat is zijn vader. En Jezus verwacht dat wij ook dat voorbeeld volgen. Dat ook wij onze prioriteiten juist stellen. Niet mij eerst, maar God eerst. En aan het eerst over succes in de bergreden zegt Jezus in vers 19, Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ontombaar maakt, en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamelt uw schatten in de hemel. Blik naar voor, blik naar de hemel, blik op het eeuwige, blik naar Jezus, blik op volharding, blik op vergelding van het kwade, door God, maar niet naar het aardse, niet naar het tijdelijke, niet mij eerst. Verzamelt u die schatten in de hemel waar nog mot, nog roesten ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En daarom zegt Jezus, laat de doden hun doden begraven. Daarom zegt Jezus, afscheid nemen van uw familie? Nee, volg mij en verkondig het evangelie van de koninkrijk, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En ik weet niet wat voor u persoonlijk uw weigering of uw verontschuldiging is om tegen God te zeggen, mij eerst. Ik weet wat dat in mijn eigen leven is, waar ik mee worstel. Dat ik zeg, God spijt me dat ik mij eerst heb gedaan. En eigenlijk had ik God eerst moeten zetten. Maar Jezus zegt heel duidelijk, in vers 31 van Matteüs hoofdstuk 6, maak u dan niet bezorgd, zeggende. En denk daar eens over na. Maak u dan niet bezorgd. En soms worden wij verteerd door zorgen. Soms worden wij overmand door zorgen en verdriet en moeite. Dat we gewoon niet meer helder kunnen denken. Dat we die zorgen hebben toegelaten in onze harten. Dat die ons overmeesterd hebben. Dat we niet meer hoop en vertrouwen op God. Dat we niet meer bezig zijn met het werk van God. En hier zegt Jezus, maak u niet bezorgd met te zeggen, ja, maar wat gaan we eten? Wat zullen we drinken? Waar gaan we ons nu kleden? En naar al deze dingen gaat het zoeken van de heidenen uit. En kijk eens, als wij dan durven zeggen, niet mij eerst, maar God eerst. Kijk eens wat een vriendschap God ons geeft. Uw hemelse Vader weet dat jij dat alles behoeft. Het is niet dat God daar onverschillig voor is, voor die dingen. Het is niet dat God zegt, ja, maar nu uw vader begraven, dat vind ik maar niks, kom volgens mij maar gewoon afscheid nemen, dat is het allemaal niet. Nee. God is barmhartig. Maar het probleem is, mij eerst. En als wij mij eerst aan de kant durven zetten en God eerst durven plaatsen, dan weet God wat er onze noden zijn, wat onze behoeften zijn, wat onze zorgen zijn, en God komt ons daarin tegemoet. Waarom zouden we die vriendschap van God niet willen aannemen? Waarom gaan we dan toch weer keer op keer worstelen met mij eerst? Vers 33. Maar zoek eerst. Daar moet de prioriteit zijn. Zoek eerst God zijn koninkrijk. Zoek eerst God zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En dat is ook zo. En toch zijn we soms zo verteerd door zorgen, zijn we zo bevangen, zijn we zo bekrompen in ons denken, dat we de vriendschap van God niet meer zoeken. Dat we de liefde van God niet meer zien. Dat we de hoop van God op eeuwig leven helemaal uit het spoor zijn geraakt. Waarom? Als we achter ons kijken, weet je wat we aan het trekken zijn? Een serieuze kromme lijn. Maar dat is omdat we niet vooruit kijken, maar achteruit. Zoals Lot, zoals Israël, zoals misschien de mannen als ze niet geluisterd hebben naar de woorden waarvan Jezus zei, volg mij, en waarvan zij gezegd hebben, Jezus, ik wil u volgen, waar jij ook heen gaat. Eigenlijk is de les van vandaag heel simpel. Ik had heel veel tijd kunnen besparen. De les is heel simpel te onthouden. Niet mij eerst, maar God eerst. Amen.